Oh, maar dat was ook een hele moeilijke, ik kan me voorstellen. Dat laatste van die vijf punten, ik zal het nog even opsommen. Dat was de, hoe zei ik het ook alweer? Gebrek aan ontvankelijkheid voor het wonder. En als je dat woord klein dus weglaat, dan is geloof ontvankelijkheid voor het wonder. Ontvankelijkheid voor wat de kracht van God in een bepaalde situatie kan doen, tegen de normale verwachtingen van mensen in. Wie heeft de volgende vraag of opmerking? Zeg het maar gerust. Nee hoor. Pak even die Statenvertaling erbij, Matteüs 17. Want u zegt enig dat er bij u ongeloof staat, maar bij mij staat er in vers 17 ook ongeloof. Dus moet even goed zeker weten waar we het over hebben. Matteüs 17, vers 17, daar zegt de Heer Jezus, en ik denk dat het daar tegen zijn discipelen gericht is, o ongelovig en verdraaid geslacht. Maar dan in vers 20, ik kan me niet voorstellen dat de Statenvertaling daar wat anders zegt, daar staat zoveel als, waarom konden wij hem niet uitdrijven, vanwege uw klein geloof. Wat staat daar bij u?
Vers 20, en Jezus zei het tot hem om uw
ongeloof. Oké, dat is dan fout. Ja, laat ik het maar even duidelijk zeggen. De Statenvertaling is een fantastische vertaling. Maar het probleem van de Statenvertaling is dat zij uitgingen van een zeer beperkt aantal handschriften. In 1637 waren er niet meer bekend. En intussen zijn er honderden bijgekomen. En ik vond het, dat heb ik destijds ook gezegd, bij de herziene Statenvertaling een gemiste kans dat ze al die nieuwe inzichten er niet bij betrokken hebben. En ze hebben me eerder gezegd dat ze dat niet aandurfden vanwege hun achterban. Maar ik hoop dat ik me nooit zal laten leiden door mijn achterban. Dus dat is de reden. Vandaar dat ook de herziende Statenvertaling voor het Oude Testament voortreffelijk is. Maar bij het Nieuwe Testament krijg je constant dit probleem. Dat berust dus op het feit dat later handschriften daar ongeloof hebben. Terwijl de oudere handschriften, en daar zijn we dus op gebaseerd. Hè, de algemeen is een oudere handschrift betrouwbaarder dan een jongere. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ga ik nou niet helemaal uit de doeken doen. Maar vandaar dat we het algemeen aannemen dat het klein geloof moet zijn. Dus het is geen vertaalfout. Want het onderscheid is heel gemakkelijk te zien. Het is een kwestie van andere handschriften die ze voor hun neus gehouden hebben. Oké? Goed, en dat is vaak het probleem met het gebruik van de Statenvertaling en ook met het gebruik van de herziende Statenvertaling, want die volgt dezelfde handschriften. Kijk, daar is onze dame weer. Oh, nee, ja. Dan zou ik tegen die mensen die de Statenvertaling zeggen en de herziende Statenvertaling, blijf die vooral gebruiken en koop er nog 5 vertalingen naast. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want je hebt een prachtige website waarin je wel 10 Nederlandse vertalingen naast elkaar kan vergelijken. En dan zie je dat de Statenvertaling en de herziende Statenvertaling, die hebben die lezing ongeloof. Het is maar 1 voorbeeld uit velen. En al die anderen hebben klein geloof. En sinds dat je dat van O'Neill hebt gehoord, weet je nu waarom dat zo is. Dat is geen kwestie van vertaalfout. Ze hebben correct vertaald wat zij voor hun neus hadden staan. Het is een kwestie van een ander inzicht in de handschriften. Doordat we honderden handschriften erbij gevonden hebben, vooral in de 19e eeuw, die voor een groot deel, vooral de papieri, die uit het kurkdroge woestijnzand tevoorschijn zijn gekomen, die soms eeuwen ouder zijn dan de handschriften die de Statenvertalers gebruiken. En dat kun je uitleggen aan de mensen. Dus als mensen vragen wat is de ideale vertaling van de Bijbel in het Nederlands, dan zeg ik nou koop er 6. Maar als ik nou op de pijnbank gedwongen word, dan zou ik zeggen de herziende Statenvertaling voor het Oude Testament en de Telos-vertaling voor het Nieuwe Testament. En als je zegt, maar die Telos-vertaling is niet meer te krijgen, dan heb ik de blijde mededeling voor u dat die binnenkort weer wel te krijgen is. Dus alles komt goed. Wie nog meer? Ja, maar dat is het probleem. U vraagt wat betekent dat God ons een mate van geloof gegeven heeft. Dat probleem is dat het onderwerp voor de volgende keer is. Vooral de volgende keer. Maar u heeft gelijk, je vindt dat. Inderdaad, het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt dat u zal geschonken worden naar de mate van uw geloof. En laat ik een mooi voorbeeld noemen. Als ik het de volgende keer weer noem, moet ik me aan vergeven. De Heer Jezus krijgt 2 blinden voor zich. Dat iedereen kon zien wat die mensen nodig hadden. En toch vraagt de Heer aan hen, wat kan ik voor jullie doen? En wij denken, ja, dat is nogal wie dus wat hij voor hen kon doen. Nee, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Ze hadden ook kunnen zeggen, ach Heer, we hebben geen geld voor een blinde geleidehond. Zou u alstublieft voor ons het geld kunnen geven, dan kopen wij zo'n hond. Aangenomen hij die toen al had. Namelijk, hun geloof was dan niet verder gegaan dan dat de Heer bij machten was hun een blinde geleidehond te bezorgen. Ze hadden ook kunnen zeggen, Heer, we zijn zo arm, we hebben geen geld voor een braillecursus. En we zouden zo graag willen lezen. Dan zouden we zelfs de Bijbel kunnen lezen in brailleschrift. Fantastisch. Dus dat geloof, ja. Ze geloofden dat de Heer hun dat kon doen. Maar het was niet zo'n groot geloof. En daarom was het toch blij en verrassend dat ze zeiden, Heer, we zouden graag willen zien. Wat voor ons zo vanzelfsprekend lijkt, probeer maar in te denken in zo'n situatie. Dat is het helemaal niet. Dus toen ze dat zeiden tegen de Heer, toen zei hij, jullie zal geschonken worden naar de mate van je geloof. Je hebt zoveel geloof dat je veel van God verwacht. Dus een groot geloof is een geloof dat veel van God verwacht. Je kunt ook zeggen dat groot van God denkt. En hoe groter je van God denkt, des te meer verwacht je van hem. Des te groter geloof je ook in de dingen die hij je zou kunnen schenken. Dat is niet helemaal een beetje krom uitgedrukt, maar je hebt een hogere voorstelling van wat hij voor je zou kunnen doen. En dus zulke vragen zijn helemaal niet vanzelfsprekend. De Heer vraagt het verschillende keren. Wat zou ik voor je kunnen doen? Wat wil je graag? Wat wil je dat ik voor je doe? En dan blijkt pas welke mate van geloof zij hebben. Een ander voorbeeld, maar dat komt zeker de volgende keer. Dat is als een van de hovelingen zegt... Nee, dat komt niet per se de volgende keer. Dat is de hoveling in Johannes 4 die zegt... Heer, kom bij me thuis en genees mij zo... En de Heer zegt, nee, doe ik niet. Hij zal genezen. Als die man al weinig geloof heeft, dan zegt hij bij zichzelf. Ja, hij zegt, er ben ik helemaal van niks gekomen. Denk aan het dochtertje van Jairus. Jairus dacht heel snel zijn, want het dochtertje ligt op sterven. Ze kan elk ogenblik sterven. Als de Heer komt, voordat ze gestorven is, dan kan hij haar genezen. Als zij eenmaal gestorven is, dan is het te laat. Met andere woorden, hij had geloof dat groot genoeg was om genezing van de Heer te verwachten, maar dat niet groot genoeg was om opwekking te verwachten. En laten we wel wezen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wij kennen die verhalen allemaal, we staan erachter. Dus hij had geloof genoeg. Heer, alsjeblieft, wat we doen. En er komt nog zo'n bloedvloeiende vrouw tussendoor en die houdt de zaak nog weer eens een hele tijd op. Je bent ook altijd alleen maar bezig met je eigen problemen, hè? En niet van dat van anderen. En dus hij sleurt bij en dat slot komen ze bij hem en zeggen, nou hou maar op, het is te laat. Het heeft geen zin meer. En wat zegt de Heer dan tegen hem? Ja, en dan zitten jullie, hè. Wat zegt de Heer dan tegen hem? Wat zeg je? Nee, dat is tegen die vader van die maanzieke jong. De Heer, wie zei dat? Heel goed. Het was helemaal achteruit de zaal. Vrees niet, geloof alleen. En dan, hoezo, die man geloofde wel? Jawel, maar hij geloofde niet genoeg. Hij geloofde dat hij kon genezen. Hij geloofde niet dat hij kon opwekken. En de Heer zei, maak je niet bezorgd. Als je geloof genoeg hebt voor opwekking, dan ga je dat ook van God. Dan ga je dat ook zien. Heb geloof. Geloof is de ontvankelijkheid voor het wonder. Geloof denkt groot van God. Hij dacht niet groot genoeg van God. Hij geloofde in een God die kon genezen, maar niet in een God die kon opwekken. Dus moest zijn geloof toenemen. Nou ja, hij zei, nou, ik hoef hier niet meer te komen, want ik heb de hele preek van de volgende keer nog wel weggegeven. Nee hoor, valt mee hoor, valt mee. Wie nog meer? Ja. Ja. U vraagt, ik moet het even herhalen, klein geloof is zonde, heb ik in het begin gezegd. Is dat niet wat hard? Want ik vraag tegelijkertijd er begrip voor. Dat antwoord is ja, dat is terecht. Ik vraag er begrip voor. Ik zou zelfs nog sterker willen zeggen, er is bijna geen zonde te bedenken waar je geen begrip voor kunt hebben. Maar daarom is dat niet goed. Begrip hebben voor is wat anders dan goedkeuren. Dat verwarren wij vaak. Ik heb veel begrip daarvoor, dan hebben we het al half en half goedgekeurd. Maar laat ik het anders zeggen, er is geen zonde die je niet zou kunnen verontschuldigen. Dat doen mensen ook. Niet waar? Aaron zegt tegen Mozes, ja, ik heb al dat goud genomen van die mensen en dat heb ik hier in het vuur gehoord. Ja, toen kwam dat kalf eruit. Ik vind dat wel een van de meest humoristische voorbeelden in de Bijbel van zelfverontschuldiging. Ik heb niks, gewoon goud erin gegooid. Ja, dan komt een kalf, kon ik het helpen. Ja, dat is heerlijk. Ik moet eigenlijk dan nog steeds een keer dat boek schrijven over humor in de Bijbel. Dat is zo'n prachtig voorbeeld ervan. Dat is het excuseren van de zonde. En er zijn zoveel voorbeelden van. En denk maar aan jezelf. Hoe gemakkelijk zijn we niet geneigd om zonde toe te schrijven aan onze omstandigheden. Ja, we waren moe en toen flapten we dat eruit. Of ja, elke zonde is te verontschuldigen. Nou, bijna elke dan. Alleen, dat is niet hetzelfde als goedkeuren. Die verontschuldiging passen we toe om daarmee onze schuld te kleineren. Verontschuldigen betekent immers letterlijk de schuld van iets wegnemen. Verontschuldigen. Je neemt de schuld ervan weg. Of in ieder geval, je probeert die schuld te verkleinen. Abel zegt, ik heb de kalf niet gemaakt. Dat kwam er vanzelf uit springen. Je verkleint je schuld en daarmee verklein je de zon. Nou, als dat al voor grote zonden geldt, dan geldt dat ook voor kleine zonden. Daarom heb ik gezegd, we kunnen begrip hebben voor die bezorgdheid van hoofdstuk 6, voor die angst van hoofdstuk 8, voor die twijfel van hoofdstuk 14. Zelfs voor de benepenheid van hoofdstuk 16. Zelfs voor dat ongeloof, want het was dat klein geloof wel, het is door elkaar. Trouwens, ik denk dat daarom in vers 20, dat woord, dat zal ik later nog te bedenken, in ongeloof veranderd is, omdat het in vers 17 ook al stond. Want je moet proberen te verklaren, hoe komt nou zo'n verschrijving tot stand? Ik denk dat dat de reden is. Je kunt voor al die gevallen begrip hebben, maar daarom zijn ze niet goed. Daarom zijn ze niet goed. Ik heb ook alle begrip voor de zonde van Adam en Eva. Maar daarom is het niet goed. Ik keur het niet goed. Dat is even het onderscheid dat je moet maken. Begrip hebben voor, dat betekent, ik kan mij als mens gemakkelijk voorstellen dat ik in zulke omstandigheden ook zoiets gedaan zou hebben. Maar het zou niet goed geweest zijn. En zo is het met klein geloof. Hey, als je jezelf een beetje kent in het alledaagse leven, dan weet je hoe moeilijk het voor ons is om werkelijk los te laten en alles in de handen van God over te geven en een gerust hart te hebben. Dat valt niet mee. Daar hebben we alle begrip voor dat dat ons moeite kost. Maar daarom is het wel fout. Dus het is goed dat u dat vraagt, want in het begin heb ik gezegd, het is een vorm van zonde, naar aanleiding van wat ik zei over Yom Kippur, grote verzoendag. Het is zonde. Het is een andersoortige zonde dan waar we gewoonlijk aan denken. Maar toch, klein geloof is ook zonde. En dat vind ik zo mooi bij die vader van die waanzieke jongen. Dan moet je eigenlijk de meest uitvoerige versie daarvan lezen in Markus 9. Veel uitvoeriger dan hier in Matthäus. Als die Jezus dan tegen hem zegt, als je kunt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dan zegt die vader, ik geloof hier, kom mijn ongeloof te hulp. Nou, dat komt misschien ook wel volgende keer in de orde. Dat wil zeggen, ik geloof, maar het is nog maar een klein beetje. Ik geloof, maar het is eigenlijk half en half ongeloof. Het is een soort mix van geloof en ongeloof. Het is geloof vermengd met zoveel ongeloof. En help me Heer om dat ongeloof maar te overwinnen. En dat is eigenlijk heel herkenbaar. Maar herkenbaar is niet hetzelfde als verexcuseren. Het blijft zonde. Maar wel een begrijpelijke zonde. Maar alle zonde is begrijpelijk. Daarom is het ook vaak zo dat wij een veel mildere denkwijze over zonde hebben dan God. Iemand heeft ooit geschreven, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar in onze ogen zijn. Dat komt doordat wij zelf zondaren zijn. Dus in onszelf zit niet alleen de neiging tot zondigen, maar ook de neiging om zonde te verontschuldigen. Dat valt ons gemakkelijk. Zelfs voor verschrikkelijke dingen kunnen we, zeker met al die psychologen in huis vandaag de dag, je kunt door de psychologie alle zonden wel een psychologische verklaring voor bedenken. Vanuit iemands omstandigheden, vanuit wat er op dat moment in zijn gemoed omgaat, enzovoort, enzovoort. Doordat we zelf van nature zondaren zijn, valt het ons zo gemakkelijk zonde te excuseren. Maar ik geef daarmee precies aan waarom het zo is. Omdat we zelf zondaren zijn. En dat is wel goed om dat te bedenken. Dank u, dat was een stukje verheldering dat ik hopelijk aangebracht heb. Gaat u gang.
U zegt net dat wij van nature zondaren zijn.
Ik denk het wel, de vraag komt hierop neer. Ik moet het altijd even herhalen voor de opname. In hoeverre kan het geloof ons helpen om een leven te leiden meer tot eer van God? Minder met zonde en meer tot eer van God. Als ik nou eventjes zwart-wit antwoord, dan zou ik zeggen totaal niet. Dat geloof helpt je niet. Integendeel, als je zelf meer levensheiliging mag leren erkennen, gaat je geloof groeien. Dus wat is hier oorzaak en gevolg? Als ik zou zeggen, ja, als je een groter geloof hebt, dan ga je ook de Heer meer toegewijd leven. Dan zou toch weer het gevaar ontstaan dat we een soort sleutel moeten vinden om dat geloof op te schroeven. Een soort hendeltje in je rug, dan moet je stevig aan draaien en dan gaat het geloof opgekrikt worden. En hoe groter dat is, des te heiliger gaan we leven. Nee, heilig leven is het leven uit de kracht van de Heilige Geest. Geloof heb je nodig om je open te stellen voor de Heilige Geest. Je moet geloven dat Hij in je woont als je een gelovige bent. Je moet geloven dat Hij aanwezig is. Je moet je voor Hem openstellen. Dat is een bewuste daad. Maar je moet ontzettend uitkijken bij alles wat er gezegd wordt over geestelijke groei, over toewijding, over heiligmaking, dat we daarvan stiekem toch weer iets maken dat een prestatie van onszelf wordt. Er zijn twee gevaren. Het ene gevaar is dat wat ik net zei, dat dat zo onderstreept wordt dat mensen denken, nou ik begin er maar niet aan. Als ik zeg, van jezelf wordt er toch niks, dan zeggen mensen, nou daar begin ik maar ook maar niet aan. Niet waar? Als je leest in de Heidelbergse catechismus dat zelfs de grootste heiligen nog maar een beginsel van heiligheid hebben, dan denk ik bij mezelf, nou ja, wie ben ik dan om er überhaupt maar aan te beginnen? Dat werkt zeer ontmoedigend. Dus we moeten aan de ene kant die kant niet uit. En vooral benadrukken dat altijd maar arme zondaren blijven. Dat het nooit wat wordt. En dat straks als we bij de Heer zijn, dan zijn we ineens volmaakt. Dat is niet Gods plan. Maar de andere gevaar is dat we allerlei, ja, laat ik maar zeggen, trucs gaan toepassen om dat tot stand te brengen. Je moet middeltje zus en middeltje zo toepassen. Net zoals alle mensen mij vertellen hoe je zo gauw mogelijk van die verkoudheid afkomt. Ja? Als je hun middeltjes gebruikt, dan ben je er in een week vanaf. En anders kan het wel 7 dagen duren voordat je er vanaf bent. Weet je, op die manier. Terwijl je weet dat al die middeltjes geen steek helpen, want verkoudheid, er is geen geneesmiddel voor. Je kunt hoogstens proberen de symptomen wat te onderdrukken. En dat is soms wel mooi. Heiligmaken is een werk van de Heilige Geest. Het gaat niet buiten je verantwoordelijkheid om. Maar heiligmaking is, dat is het tweede wat ik dan wil zeggen. Ten eerste is het dus het werk van een ander in jou. Ten tweede, bij heiligmaking is elke vorm van navelstaren verboden. Als je constant zelf in de spiegel kijkt, schiet ik al een beetje op met mijn heiligmaking. Dan ben je constant met jezelf bezig. En dat is nou juist het tegenovergestelde van heilig zijn. Diezelfde schrijver van wie ik net zei, dat die zei dat 1 zonde in Gods ogen erger is dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen. Diezelfde schrijver heeft ook gezegd, heiligheid is niet dat je slecht van jezelf denkt, maar dat je helemaal niet aan jezelf denkt. En daarmee bedoelde hij, dat zijn degenen die vol zijn van God. De ware heiligen, die zijn wel nederig, maar soms denken we dat heiligheid daaruit bestaat dat iemand 2 uur lang kan vertellen hoe die in de poel van de ellende van de zonde heeft gezeten, hoe God hem eruit gehaald heeft, maar hij heeft wel 2 uur lang over zichzelf zitten vertellen. De heilige is gericht op God en is vol van Hem. Van de vaders in Christus lezen we in 1 Johannes 2 dat ze Hem kennen die van het begin ervan is. Dat is hun hele cv, dat is 1 regeltje. Ze kennen Christus, ze zijn vol van Hem, het is Christus voor en het is Christus na. En dan komen de jongelingen daaronder en die hebben nog van alles te stellen. Die hebben de boos overwonnen, maar ze hebben nog het probleem van de wereld enzovoort enzovoort. Heiligmaking is juist afzien van jezelf. Weg van het navelstaren en vol worden van Christus. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Dus punt 1 en punt 2 horen heel nauw bij elkaar. Maar u begrijpt wel, dat is een enorm onderwerp. Dat is heel belangrijk en een goede, mooie vraag. Maar het geloof als zodanig is niet een soort sleutel dat daarbij helpt. Integendeel, door de heiligmaking gaat ons geloof groeien. Het is andersom. Niet door een groeiend geloof worden we steeds heiliger. Maar door de heiligmaking gaat ook ons geloof groeien. Dus de meest heiligen onder ons hebben ook het grootste geloof. Maar ze zijn niet heilig omdat ze zo'n groot geloof hebben, maar ze hebben een groot geloof omdat ze heilig zijn. Begrijpt u? Het is tamelijk ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om te zien wat is hier nou het oorzakelijk verband. Dus het is een goede vraag. En ik denk ook dat in de komende avonden we daar nog wel op terugkomen. Bijvoorbeeld met name 7 maart, dan hangt de lente alweer in de lucht. De geest van geloof. Geest met een hoofdletter. De geest van geloof. Daar gaat het over het werk van de Heilige Geest in de heiligmaking, in de toewijding van ons leven. Dus hou nog even vol door de barre winter heen tot 7 maart. Dan komt uw vraag uitvoeriger aan de orde. Wie heeft er nog iets? En anders gaan we er een punt aan draaien. U bent de laatste. Dat moet u niet plaatsen in het klein. De vraag is, wat betekent geloof is een gave God? Dat moet u niet plaatsen in het klein geloof, maar dat moet u plaatsen bij onderwerp nummer 1, dat we de vorige keer behandeld hebben. Dat is het zaligmakend geloof. Geloven, tot geloof komen, is 100% een zaak van Gods genade. Dat is Gods gave. Het is ook 100% een zaak van onze verantwoordelijkheid. Wij moeten geloven. Dus God schenkt ons het geloof, ja, maar het is een werkwoord ook. Wij moeten geloven. God schenkt ons liefde in onze harten, maar wij moeten lief hebben. Dus kun je niet voorstellen dat iemand geloof geschonken krijgt zonder dat hij gelooft. Dat gaat niet. Geloof hebben betekent geloven. Wel nu, de oproep in de schrift is geloof. Als de stokbewaarder vraagt, Heer, wat moet ik doen om zalig te worden, behouden te worden? Dan zegt Paulus, ja, sorry mijn vriend, maar daar heb ik geen antwoord op. Want geloof is een gave van God. Dus ik zou je alleen maar kunnen aanraden om vanaf nu vurig daarvoor te gaan bidden. Dat God je ooit nog eens een keer die gave zou mogen schenken. En dat is wat vele christenen in dit land te horen krijgen. Zoals ik een vrouw hoorde zeggen, ja, ik bid elke dag om een nieuw hartje, wat kun je nog meer doen? Ik zeg nou, bijvoorbeeld, u zou ze kunnen bekeren. Dat was een zeer uitdagende opmerking naar haar toe, want ze vloog overeind, de mens kan ze niet bekeren, et cetera, je kunt het hele gesprek voorspellen. Maar we vragen niet aan God om een nieuw hartje, we moeten ons bekeren. We moeten tot geloof komen. En daarom zegt Paulus tegen de stokbewaarder, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Dus als iemand zegt dat geloof is een gave van God, dan denk ik trouwens ook altijd aan iets wat niet zo ver hier vandaan gebeurd is op de boulevard van Katwijk aan zee. Waar een prediker die ik nog goed gekend heb, ik heb het verhaal al menigmaal verteld, het evangelie verkondigde en daar stond zo'n Katwijkse visser, wijdbeens, goed gevuld mag ik wel zeggen. Die stond daar en die riep ineens dwars door de preek heen, het geloof is een gave Gods op zijn katters. En hij dacht daarmee de prediker gevloerd te hebben. Want hij bedoelde daarmee heel duidelijk, dus hou nou maar op prediker, je praat zo wel als je wil. Maar als het geloof hier niet geschonken wordt, dan wordt het helemaal niks. Maar die prediker was intussen al in zijn Bijbel aan het bladeren en hij vond de tekst in het boek Prediker. En hij zegt, ja, maar er staat ook in de Bijbel, eten en drinken zijn een gave Gods. En als ik er zo naar kijk, dan hebben u daar goed gebruik van gemaakt, zei hij. Met andere woorden, het is een gave God, maar als je je mond niet open doet en het in je mond stopt en tot je neemt, dan helpt je niks. Zie je voor dat die gave Gods voor je staat. Zeg, ja, maar ik weet niet of het voor mij is, of ik dat nou wel zo tot me mag nemen. Het geloof, eten en drinken is een gave Gods, maar wie weet nou of het voor mij is. Ja, dan kan je lang wachten, dan ga je dood van de honger. Hoe komt het dat wij bij zulke gaven geen enkele moeite meer hebben om die gaven tot ons te nemen, de Heere God ervoor te danken? En ik zeg niet dat u dat doet, want ik ken u verder helemaal niet. Maar als het over het geloof is, de gave Gods gaat, dan wordt dat ineens als argument gebruikt dat we maar als een stok en een blok moeten wachten tot het ons geschonken wordt. Nee, als geloof een gave Gods is, zegt dan maar dank u wel, Heere God, doe je mond open en laat je voeden. Dat lijkt me eigenlijk wel een mooi slot van deze avond. Ik ga een beetje eerder ophouden, want ik ben nou wel een beetje moe. Ik hoop de volgende keer helemaal hersteld te zijn. Wat zei je? Wees niet bezorgd. Ik sprak toch mijn hoop uit. Als ik nou gezegd had, ik ben bang dat ik de volgende keer nog steeds... Was jij die psycholoog? Oh. Er zat ook een psycholoog in de zaal, dus dan moet je altijd een beetje oppassen. Maar die zie ik niet meer, geloof ik. Laten we samen deze avond afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God, dat u de God bent op wie we ons vertrouwen mogen stellen. Zoals de psalmist dat zo vaak zegt. Op God op wie ik vertrouw. In wie ik mijn geloof stel. Dank u wel, Heere God, dat u het waard bent om geloofd te worden. Om geloof te hechten aan uw woorden. Ja, ons zelfs toe te vertrouwen aan uzelf. Over te geven in geloof. En ik bid u dat we dat allemaal gedaan mogen hebben. Op een bepaald moment in ons leven toen we ons in geloof overgaven aan u. Om voor eeuwig behouden te worden. Maar ik bid u ook dat we elke dag opnieuw de kracht ontvangen door uw Heilige Geest. Om in geloof u te vertrouwen in alle omstandigheden van het dagelijks leven. Niet bezorgd te zijn, niet angstig te zijn, niet te twijfelen, niet te klein te denken van u, maar groot te denken van u. Dan gaat ons geloof groeien. En dan zullen we minder bezorgd en beangst zijn over alle dingen die om ons heen gebeuren, ook in ons eigen leven. Schenk ons dat geloof, Heer, want het geloof is een gave van u. Maar we willen ons er ook voor openstellen, dat is onze verantwoordelijkheid. We willen ons ervoor openstellen, Heer, dat dat geloof in ons gaat groeien. En daarvoor zien we ook uit naar de volgende avonden, waar we daar verder over na hopen te denken. Wil ons ook dan zegenen en ons weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wil ons ook nu gedenken als we van hier gaan naar onze woningen. Heer, wees met ons. Verheerlijk uw naam in ons. Geleid ons, zegen ons. Tot uw eer en grootmaking. Amen.